Goedemorgen allemaal. Ik kijk even op de klok. De tijd geeft 11:40 aan. Daarmee in de middag. Ja. Ben ik me bewust van de tijd die ik nog heb. En laat ik daar nu niet zo'n ster in zijn. In de tijd in de gaten te houden. Maar er zijn genoeg mensen in de zaal aanwezig die mij daaraan gaan helpen herinneren. Ik wil vanmorgen verder gaan, wat heeft u al gezien, in de serie over de geestelijke wapenrusting. En het voordeel van een serie is dat je ook af en toe wat kunt overslaan. En wat ik van plan was om te doen, is om even terug te kijken. Maar omwille van de tijd zal ik dat deel vanmorgen overslaan. Wat ik wil doen, is beginnen met het lezen uit het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Dat is Efeze, een brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Hoofdstuk 6, en dan lezen we vanaf vers 10. Dus ik begin met het lezen van het gedeelte. En dan zal ik nog de korte prediking in gebed opdragen en dan gaan we verder met vers 10. Efeze 6, vanaf vers 10. Daar staat, schrijft Paulus, verder mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Laten we samen nog even een moment stil zijn. Ik wil u zo echt danken, Vader, dat deze prediking zo vanmorgen zo echt heel in het bijzonder is opgedragen. Heer, in meerdere van de gebeden van de broeders en zusters vanmorgen. Ik voel me gesterkt, Heer, om zo vanmorgen uw woord te openen. En het is een voorrecht, Vader, dat we zo dit moment hebben, nadat we onze lofzang hebben geuit door te zingen, door onze gebeden uit te spreken naar uw troon. Heer, dat nu het moment is om stil te zijn, Heer, en te luisteren naar uw woord. Heer, en daar heb ik naar uitgezien, Heer. En we zijn echt met een verwachting vanmorgen gekomen dat u vanmorgen in ons midden zo wilt spreken. Gebruikt u mij daarvoor en help ons, Heer, in het luisteren dat we uw stem mogen verstaan. Heer, dat is mijn gebed. In Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, deel 3 in de serie over de geestelijke wapenrusting. En vorige keer ben ik al begonnen met het gedeelte vers voor vers te behandelen. En toen ben ik begonnen bij vers 10. En daar ga ik vanmorgen nog even mee door. Dus we staan vanmorgen nog een tijdje stil bij het eerste vers, bij vers 10. En dan probeer ik antwoord te geven op twee vragen. De volgende twee vragen. De eerste vraag is, wiens strijd is het eigenlijk? Om wie gaat het? Gaat het om jou en mij? En in een aantal van de liederen hebben we dat vanmorgen gezongen. Gaat het om jou en mij of gaat het om iemand anders? Dus de eerste vraag waar we stil bij willen staan is, wiens strijd is het eigenlijk? En de tweede vraag, wie strijdt er? Jij en ik of opnieuw iemand anders? Dus dat zijn de twee vragen. De eerste, wiens strijd is het? Om wie gaat het? En de tweede, wie strijdt er? Jij en ik of iemand anders? Dus dat zijn de twee hoofdvragen waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken. Maar eerst wil ik aan de hand van de Bijbel gaan duidelijk maken waar de strijd zich hoofdzakelijk afspeelt. Waar de strijd zich voordoet. En het antwoord, dat zal je wellicht verbazen. Want de geestelijke strijd speelt zich met name af in jou en mijn hoofd. Paulus zegt het zo in 2 Korinthe 10. En dan lezen we vanaf vers 3. En die tekst die wordt dan ook geprojecteerd. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Paulus maakt hier duidelijk dat we hebben te strijden tegen wat hij noemt bolwerken. Wat zijn die bolwerken waar Paulus het hier over heeft? Die bolwerken die mensen geestelijk gevangen kunnen houden en waar wij moeten tegen strijden die we moeten willen afbreken. Dat antwoord, dat vinden we in vers 5. Dan zegt Paulus dat het zijn redeneringen. Dat is een oud woord voor argumenten en gedachten. Die twee samen, redeneringen en gedachten, zijn die bolwerken waar Paulus het over heeft. En met andere woorden, dit gedeelte maakt duidelijk waar de strijd zich afspeelt. Dat is in ons hoofd. In ons hoofd waar de gedachten zijn, waar we redeneren, waar we denken. En deze argumenten, dat zijn niet slechts bolwerken, nee, het zijn massavernietigingswapens. Kijk maar eens naar Adam en Eva. Gisteren noemde Orlando dat ook. Adam en Eva waren in perfecte staat. En zij zijn gevallen door een argument. Zij geloofden de redenering van de slang en ze geloofden God niet. En dat is de essentie van zonde. Dat wij God niet geloven. En de essentie van zonde is dat wij God niet op zijn woord, zijn belofte, niet geloven. En als dat de essentie van zonde is, dan betekent dat de strijd tegen de zonde, dat betekent is strijden tegen ongeloof. Of in de woorden van Paulus, strijden tegen de zonde is valse argumenten afbreken, wat hij hier zegt in dit gedeelte. Dus als jij en ik op een effectieve manier willen strijden tegen ongeloof, en er komen verleidingen op je af. Wat je dan moet doen eigenlijk, is dat je die verleidingen terugherleidt. Dat je die terugbrengt tot argumenten. Wat wordt je specifiek beloofd? Als de verleiding komt en de verleiding belooft iets, ga dan na. Wat wordt je beloofd? Wat wordt je aangeboden? En alleen op deze manier kun je valse redeneringen van de vijand onderscheiden van de ware. En ik wil het vanmorgen heel concreet maken. Ik wil een voorbeeld geven. En omdat ik een man ben, heb ik gekozen voor het volgende voorbeeld. Ik wil het met jullie gaan hebben over pornografie. Probleem nummer 1 onder mannen. De volgende grafiek laat zien dat bijna 50% van de mannen in de leeftijd van 18 tot 29 jaar zelf aangeeft regelmatig te kijken naar pornografisch materiaal. En dan heb ik het over films, foto's, tijdschriften en noem het maar op. In de leeftijd van 18 tot 29 jaar. Als je dat bedenkt, dat is de leeftijd dat jonge mannen zich aan het voorbereiden zijn op een huwelijk. En van de mannen van mijn leeftijd, gelukkig zie je dat het iets afneemt, maar doet nog steeds bijna 25% het, 1 op de 4. En wat ik ben vergeten te zeggen, dat de ondervraagden in dit onderzoek zijn christenen. Zijn mannen en vrouwen zoals jij en ik, die aangeven wederom geboren te zijn, maar worstelen met. En in sommige gevallen verslaafd zijn aan pornografie. Aan de beelden die op hun afkomen. En gisteren werd dat ook zo heel duidelijk genoemd in de lezing van Orlando Bottomley. Mensen die daar elke dag weer opnieuw tegen moeten strijden. Nou, wat is dan die leugen waar Paulus het zo net over had, over die valse redeneringen? Wat zijn de valse redeneringen die wij, zeg maar, in deze maatschappij als mannen horen over pornografie? Let goed op, het is niet dat de verlangens naar seksualiteit van Satan komen. Dat is niet waar. God zelf heeft seksuele verlangens geschapen. En het is dus ook niet zondig als jij als man seksuele verlangens voelt. Satan heeft de seksuele verlangens niet geschapen. Maar hij gebruikt het, en beter gezegd, hij misbruikt het. En waar is hij op uit, Satan? Hij is erop uit om alles te vernietigen wat God goed gemaakt heeft. Iemand heeft het eens zo uitgelegd. Er zijn twee manieren waarop je een parel kunt vernietigen. Twee manieren waarop je een parel kunt vernietigen. Je kunt het uit de oester snijden voordat het volgroeid is. En op die manier vernietig je de parel. Dat is de eerste manier. En het tweede is, als het volgroeid is, kun je het aan de varkens voeren. Nou, wat doet Satan? De Satan doet zijn best om seksuele verlangens los te snijden van de oester. Van de oester die Gods genade, die Gods waarheid is. Want als het hem lukt om seksualiteit, om seks los te snijden van de oester, van God, dan heeft hij feitelijk haar waarde en haar schoonheid vernietigd. En dan zo probeert hij op alle manieren om die parel, want dat is seksualiteit. Seksualiteit is een parel. Seksualiteit zoals het door God is geschapen, zoals hij het heeft bedoeld, is een parel. En de Satan probeert het zo weg te nemen. En in plaats van het te plaatsen in een veilige kader van het huwelijk tussen een man en vrouw, voert hij het aan de zwijnen. Aan pornografie, aan overspel, aan incest en aan misbruik. En als jij daarmee worstelt en de statistieken laten zien dat er een grote kans is dat hier vanmorgen mannen zijn en mannen die dit horen, die hiermee worstelen, probeer dan de leugens te zien. De valse redeneringen die hij, de Satan, je voorspiegelt. Besef dat hij er niet op uit is om jou gelukkig te maken. En het is dus niet omdat hij seksuele verlangens heeft geschapen. Nee. Maar het is omdat hij dat op een krachtige en op een misleidende manier probeert om die goede verlangens om die te misbruiken. En in die strijd, en dit is slechts één voorbeeld, maar in die strijd tegen die valse redeneringen, tegen de listige verleidingen, zegt Paulus in vers 10, wordt gesterkt in de Heere. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En het eerste waar ik vanmorgen dus bij jullie samen over wil stilstaan is, hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Als Paulus aan de ene kant zegt, wordt gesterkt in de sterkte van de Heere. En dan heb je aan de andere kant de opdracht aan jou en mij om gesterkt te worden. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? De sterkte en de macht van de Heer aan de ene kant. En jij en ik die gesterkt moeten worden. Paulus roept jou en mij op dat wij ons bewust moeten zijn van de macht van onze Heer, van de kracht die in hem is. Maar wat zegt dat over jou en mij? Wat is jouw en mijn rol daarin? En voor een antwoord hierop neem ik je mee naar Hebreeën 2 vers 10. Daar lezen we, want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. De Hebreeënbriefschrijver maakt de Heer Jezus, want daar gaat het hier over, die maakt hij hier bekend als de leidsman van onze zaligheid. En datzelfde beeld van Jezus als leidsman van zaligheid vinden we ook in het tweede vers van het 12e hoofdstuk van Hebreeën. En daar staat, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Jezus is, in de woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief, een vleugelman. Een vleugelman, dat is een term, een militaire term. Dat is een soldaat die op het einde van het eerste gelid van een afdeling staat, waar alle andere soldaten zich op richten. Zo maakt de schrijver van de Hebreeënbrief de Heer Jezus hier bekend als vleugelman. Jezus is de initiatiefnemer. Jezus is degene die leidt. Jezus is degene die blijvend leidt. Jezus is de leidsman en de voleinder van het geloof. En als we vanmorgen samen stilstaan en nadenken over de geestelijke strijd, dan is dit wel het eerste waar we ons van bewust moeten zijn. Dat we een juist beeld hebben van onze redding, van onze verlossing. Jij en ik, we spelen een rol in onze verlossing, maar we moeten nooit vergeten dat onze verlossing primair en in de eerste plaats Gods zaak is. Het is Gods aangelegenheid. En dat is een van de fundamenten van ons geloof. Gods aandeel in jou en mijn redding is vele malen groter dan die van onszelf. Maar hoe vaak hebben wij niet de neiging om te denken dat het vooral is wat wij moeten doen? En dan vooral, Miel noemde dat vanmorgen al over de techniek, als het misgaat, dan hoor je het. En als het dan misgaat in de strijd, dat we God uitroepen en God kom, help ons. Hoe vaak hebben wij niet zo'n beeld? Dat wij op die manier onze redding daaraan zouden moeten werken. Maar dat is een verdraaiing van de werkelijkheid. Onze redding is Gods plan. En jij en ik, wij zijn er simpelweg onderdeel van uit geworden. Het is ons geschonken. En het is dus ontzettend belangrijk dat we ons realiseren dat wij in de strijd die je elke dag weer zelf in verwikkeld bent, dat dat geen persoonlijke strijd is. Geen privéstrijd om te kunnen worden gered. Het draait niet in de eerste plaats om mijn strijd tegen de duivel, maar om Gods strijd tegen de duivel. En dat vinden we overal in het Nieuwe Testament terug. En als je het mij vraagt, ik kan niets bedenken wat mij meer troost geeft, meer bemoediging geeft dan dit te weten, dat het Gods strijd is. In het Oude Testament, daar staat een hele bijzondere tekst. Dat wordt in verband gebracht met een koning, Jozefat. Jozefat was de koning van Juda. En die tekst zegt in 2 Kronieken 20, vers 15. Want niet aan u, Jozefat, niet aan u is de strijd, maar aan God. En dat wil niet zeggen dat Jozefat als koning niks hoefde te doen. Nee, Jozefat werd eraan herinnerd dat hij betrokken bij iets was geraakt wat niet van persoonlijke aard was. Het was niet Jozefat's strijd, maar het was de strijd van God. En sterker nog, alle oorlogen van Israël, als ze het maar hadden gezien, alle oorlogen waren niet hun oorlogen. Het was niet hun strijd, maar het was de strijd van de Heere God. Het volk Israël was er simpelweg bij betrokken omdat ze zijn volk zijn. Maar het probleem van de Israëlieten was dat ze dat niet zagen. En ze de Heere steeds weer opnieuw vergaten. En ze zagen het wel als hun persoonlijke strijd, als iets waar zij een oplossing voor moesten aandragen. Ze zagen het als hun probleem, hun aangelegenheid. En wat deden ze? Ze bedachten politieke oplossingen. Ze gingen verbonden aan met landen om hen heen, met Egypte. En op die manier brachten ze zichzelf verder en verder dieper in de problemen. En dus dat is het allereerste wat wij ons moeten realiseren. Het waar wij van doordrongen moeten zijn. Namelijk dat Jezus de leidsman van onze zaligheid is. Dat niet de strijd aan ons is, maar dat de strijd aan God is. Kijk maar eens naar die bijzondere uitdrukking die gebruikt wordt in Hebreeën 2 vers 10. Daar staat, want het paste hem. Het paste hem. En hier gaat het over de Heere God. Het paste hem om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Hij is het, God zelf, die leidt. En ons tot heerlijkheid brengt. En jij en ik, wij hebben geen privé, een eigen strijd te voeren om te worden gered. God is het die ons tot heerlijkheid brengt. En dus de ultieme strijd, de strijd waar het alles om draait, is er een tussen God en de duivel. Tussen de hemel en de hel. Tussen duisternis en het licht. Het is Gods strijd. En wij hebben er deel aan. Deel aan als individuele soldaten. Maar besef je dan dat het dus niet draait om jou. Het is de Satan op dat moment niet op jou te doen. Maar het gaat hem om Gods eer. En God kan niet falen, omdat zijn karakter, zijn glorie, zijn eer op het spel staan. En Paulus zegt, word gesterkt in de Here. Wees ervan bewust dat hij er is in de strijd. En dat het om hem gaat. Het gaat om zijn eer. En dat kan niet vaak genoeg worden gezegd, want dat is namelijk het hoofdthema in de hele Bijbel. Daar begint de Bijbel mee in het boek Genesis en daar eindigt het mee in het boek Openbaring, in het laatste boek. God schiep een perfecte wereld en toen was daar de duivel. En Adam en Eva in hun perfecte staat, ze luisterden naar hem, ze zondigden. En de duivel die werd zo de God van deze wereld, zegt de Bijbel. Maar daar bleef het niet bij. God zei niet tegen Adam en Eva, nou, het is jullie eigen schuld. Jullie hebben het over jullie zelf afgeroepen. Jullie zijn tegen mij in opstand gekomen en jullie hebben gezondigd, dus los het nu maar zelf op. De gevolgen van jullie daden, die zijn voor jullie. Je zult voor de rest van je leven moeten strijden tegen die boze geest die je daar heeft verleid. Nee, dat is niet wat God heeft gezegd. God heeft gezegd dat hij vijandschap zal teweegbrengen tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dat is de strijd. Dat is het conflict. En hier stopt God niet. Hij gaf een belofte. Hij heeft beloofd in het eerste boek in de Bijbel dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorselen. En wat je hier ziet is dat God zelf betrokken is geraakt, persoonlijk betrokken is, omdat het zijn schepping is en wij zijn kinderen zijn. En God zal het niet toestaan dat de duivel hem verslaat. Hij kan het niet toelaten dat de duivel zijn plannen dwarsboomt. Natuurlijk niet. En dus geeft God een belofte. En belooft hij dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorselen. God zelf mengt zich in het conflict. Hij was niet de oorzaak van het conflict, dat waren wij. Maar God houdt zich niet afstandig, hij mengt zich in het conflict. En hij maakt het zo zijn strijd. En dus, bij onze redding, de redding van Gods kinderen, draait het ook niet om ons. Maar draait het om Gods glorie. Het is niet simpelweg een daad om ons te verlossen, om ons te redden. Maar het gaat vooral in de eerste plaats en boven alles om Gods glorie. En dat is een van de redenen waarom de Paulus zegt, wees sterk in de Here. Zie waar het op aandraait, waar het om gaat. Het gaat niet om jouw strijd als je daar achter je pc zit. Of als je iets doet waarvan je weet dat je het niet moet doen. Dat is niet de strijd. Wees gesterkt in de Here, zegt Paulus, opdat je weet, ziet waar het op aankomt. Gods eer staat op het spel. En jij en ik zijn op dat moment betrokken in die strijd. En stop dus te denken dat het jouw privéstrijd is tussen jou en de duivel die in je eigen kracht zou moeten proberen te overwinnen. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dat is het uitgangspunt. En dat is wat vers 10 ons duidelijk maakt. En een prachtig voorbeeld hiervan, van exact, gewoon echt letterlijk, terug in 1 Samuel hoofdstuk 17. Misschien wel het meest bekende verhaal, wat je misschien wel het vaakst op de zondagsschool hebt gehoord. 1 Samuel 17, daar zien we een erg extreem oneerlijke strijd. Tussen een reus, Goliath, En aan de andere kant een schaapherder, David. En de Bijbel in dat gedeelte zegt dat de mannen van Israël, soldaten, tot de tand toe getraind, dat ze bang zijn. De mannen van Israël zijn bang. En waarom zijn ze bang? Vanwege zijn gestalte, vanwege zijn lengte? Nee, ze zijn bang, zegt de Bijbel, om wat hij zegt. In vers 11 van 1 Samuel 17, lees dat thuis nog maar eens door, als je dat wilt. Daar staat, toen Saul en heel Israël deze woorden van deze Filistijn, van Goliath, hoorden, waren zij ontsteld en werden zij zeer bevreesd. Het was niet zijn postuur, zijn lengte, wat hun angst inboezemde. Het was wat hij zei, zijn woorden. En dat ging zo 40 dagen lang achter elkaar door. 'S Ochtends en 's avonds, 2 maal per dag. En dan op een van die ochtenden is David daar, de schaapherder. En vers 23 zegt dat David, wanneer op een ochtend Goliath weer op het strijdtoneel komt, dat hij ook die woorden hoorde. En David ziet, hup, de mannen van Israël vluchten, wegvluchten. En het Bijbelgedeelte zegt dat David achter ze aangaat. En als hij ze dan even later verderop, als ze op veilige hoorafstand zijn, zeggen ze tegen hem, zeg David, heb je hem gezien, zegt de Bijbel, heb je hem gezien, die Goliath, die gekomen is om Israël, dus om ons, te honen. Heb je hem gezien, zeggen ze tegen David. Hoezo heb je hem gezien? David zal misschien gedacht hebben, hoe heb ik hem niet kunnen zien? Zo'n reus met zijn gestalte. Maar let eens op wat David zegt, op zijn reactie. In vers 26 zegt hij, wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van Israël ons durft te honen? Hoe durft die Goliath ons, het volk van God, te honen? Nee, dat zegt David niet. Wat zegt hij wel? Hij zegt in vers 26, wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Hij neemt het woord ons niet in de mond. Hij neemt het woord Israël en de mannen die hier vertegenwoordigd zijn niet in de mond. David zegt, wie is hij wel dat hij de gelederen van de levende God durft te honen. En even later herhaalt hij nog exact hetzelfde als hij bij koning Saul is in vers 36. Nou, David had toeschouwer kunnen blijven. Immers, hij was een toeschouwer. Hij was daar om bij zijn broers te zijn. Maar David kiest ervoor om de confrontatie, om de strijd aan te gaan. En waarom? Om de eer van de levende God. En dat is het antwoord op onze eerste vraag, waar ik zo met jullie vanmorgen bij stil wilde staan. Wiens strijd is het eigenlijk? Waar draait het om? En het antwoord is, het is Gods strijd. Het gaat om zijn eer. Maar daarmee zijn we er nog niet. Als in de komende tijd, als ik met jullie verder wil doorgaan op de andere vers en we gaan kijken naar de onderdelen van de geestelijke wapenrusting, dan is het niet alleen maar goed om te weten om waar het om draait, hè, waarom dat we in de strijd staan. Maar een andere belangrijke vraag is ook nog, weten we waar het om draait, wie strijdt er? Moet ik dat doen? Of iemand anders? Nou, er zijn er die leren dat alles wat je hoeft te doen, is het over te laten aan de Heere God. Er wordt gezegd, als het niet jouw strijd is, als het Gods strijd is, dan geef het maar over aan Hem. Nou, als dat juist zou zijn, als het inderdaad zo is, dat al wat wij hoeven te doen is het over te laten aan de Heere God, dan is alles zeg maar, wat nog komt na vers 10 en vers 11, wanneer dat Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting, als hij ons de opdracht geeft om het aan te doen, is volstrekt overbodig. Als het allemaal, zeg maar, als we het in de handen van de Heere God zouden kunnen leggen. Nee, zegt Paulus, neem de hele wapenrusting van God aan. Dat is een werkwoord, neem aan, doe dit, neem aan. Maar als het inderdaad zo is dat God het allemaal voor ons doet, dan hoeft Paulus ons hier niet op te roepen om de wapenrusting aan te doen, toch? Sterker nog, als het inderdaad zo is, als het inderdaad zo is dat we alles aan God mogen overlaten, dan staat dat haaks op wat we in andere plaatsen in de Bijbel vinden. Kijk maar eens bijvoorbeeld in de Jacobusbrief. Jacobus 4, vers 7 zegt, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Bied weerstand, dat is een werkwoord. En dat zegt hij tegen ons. In Filippenzen 2, vers 12 vinden we precies hetzelfde. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat is een werkwoord, werken. Er staat niet, geef het over, leg het in de handen van de Heere. Nee, werk met vrees en beven. En in 1 Timotheus 6, vers 12 zegt Paulus, strijd de goede strijd van het geloof. Dat zegt Paulus tegen tegen Timotheus. En Paulus dringt hier bij Timotheus erop aan dat hij moet vechten. Want wat was nu het geval? Timotheus had de neiging om de hoop te gauw op te geven. En daardoor raakte hij ontmoedigd, voelde hij zich zwak en voelde hij zich niet bekwaam om te doen waarvoor hij geroepen was. En op die momenten had Timotheus de neiging, in deze tijd had hij de telefoon gepakt en had hij gezegd, Paulus, kom en help mij. Hij schreef dan een brief en dan vroeg hij dan Paulus om hem te helpen en zo zeg maar op Paulus te kunnen leunen. Maar Paulus die appt hem terug, die schrijft hem terug en die zegt, nee Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Verman jezelf, zegt Paulus. Word gesterkt. Hij zegt, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. En dus hier in zijn gesprek met Timotheus gebruikt Paulus militaire beeldspraak. Wees een goed soldaat. Maar hij gebruikt niet alleen militaire beeldspraak. Kijk maar eens in 1 Korinthe 9 vanaf vers 26. En daar schrijft Paulus, ik loop daarom. Hij gebruikt hier de illustratie van een wedstrijd. Zeg maar van een marathon. Zoiets als wat we nu in de stad hebben, de City Run hier in Roermond vandaag. Waar een aantal lopers het zich tegen elkaar opnemen. Nou, het punt is, Paulus heeft het hier niet over mensen die in de, zeg maar, op een tribune zitten. De toeschouwers, mensen die kijken naar iets wat voor hun ogen plaatsvindt. Mensen niet die in het publiek zitten te kijken naar hardlopers daar op de straat die hun de benen uit het lijf rennen. Want dat is namelijk niet het beeld wat de Bijbel geeft van het christelijk geloof, wat het betekent om een kind van God te zijn. Paulus neemt zelf deel aan die race. En dus zegt hij het zo hier, ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht. Dus dan gaat hij over van beeldspraak van een hardloper, gaat hij naar een beeldspraak van een bokser. Dus hij gebruikt dan de illustratie van een boksring. En hij is daarop opnieuw niet een toeschouwer die zeg maar staat te kijken wat er in de boksring plaatsvindt. Iemand die daar zeg maar namens hem een wedstrijd bokst. Nee, Paulus zegt, ik sta zelf in die ring. En hij zegt in vers 26, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet zomaar wat in de lucht sla. En Paulus zegt hier met zoveel woorden, als ik sla, hij slaat om de tegenstander te slaan. Hij zegt, ik sla niet zomaar wat in de lucht. Nee, ik wil die tegenstander slaan. En hij zegt, ik doe het niet zonder duidelijk doel. Hij zegt in vers 27, ik oefen mijn lichaam op harde wijze. En dat betekent correct vertaald, ik ga door met het trainen van mijn lichaam, van mijn spieren, net zo lang totdat ik bont en blauw ben. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze, zegt Paulus. En hij doet het dus zelf. Het is zijn strijd en het is een zware strijd, een strijd die moeite kost. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Hij traint, hij oefent het en hij brengt zijn lichaam onder controle. En ik maak het dienstbaar, zegt Paulus, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. En zo drukt Paulus zich uit als hij het heeft over de strijd. En let op, hè, hij heeft het hier over zichzelf, niet over iemand anders. Niet over iets wat hij waarneemt, wat hij als toeschouwer ziet. Nee, hij staat daar zelf in die boksring. En dit is een strijd, zegt Paulus, die duurt een leven lang. Ik heb jullie die statistieken laten zien. En het mooie van die statistiek is dat dat effect van pornografie op latere leeftijd afneemt. Maar misschien zit je hier en ben je op leeftijd en zegt van mijn strijd, en dat kan dat zijn, maar dat kan elke andere strijd zijn, ik strijd daar nog steeds tegen. Dan wil Paulus je een bemoediging geven vanmorgen. In Filippenzen 3 vers 12 zegt Paulus, niet dat ik het al verkregen heb. Paulus zegt, ik heb mijn eindbestemming van mijn reis heb ik nog niet bereikt. Er zijn bepaalde dingen waar ik nu nog steeds naar uitkijk. En wat doet hij dan? Leunt hij achterover? Bekijkt hij het op een afstandje? Nee, hij zegt, ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En dat is het beeld wat Paulus van zichzelf schetst. Iemand die met alles wat in hem zich is, zich uitstrekt naar het grote doel, het doel wat voor hem ligt, wat hij zegt, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En dat doet hij tot aan het einde van zijn leven toe. Als hij zijn einde van zijn leven nadert, schrijft hij zijn laatste brief, Paulus, opnieuw aan Timotheus, de tweede brief aan Timotheus. En als hij dan terugkijkt, is dit het laatste wat hij zegt. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet, de Heer heeft mij in mijn leven keer op keer opnieuw opgeholpen en heeft het voor mij gedaan. En ik heb daar part nog deel aan gehad. En hij zegt niet, de Heer deed voor mij de strijd. Nee, Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Maar stel nu toch eens, hè? Stel nu toch eens dat zeg maar, deze leer die door sommigen geleerd wordt, wat je zeg maar, een passieve houding laat aannemen, dat die leer toch juist is. Die leer die leert van laat gaan, laat God. Stel dat dat toch inderdaad waar is. En wij het enige wat we hoeven te doen, is alles over te geven in de handen van de Heere God. Op hem te vertrouwen. Stel dat je dat doet. En je neemt zo'n besluit om een toeschouwer te worden in plaats van een strijder. En dan, op een dag, misschien dezelfde middag nog, dezelfde avond, zondig je. Voor de eerste keer misschien, of al voor de zoveelste keer bij herhaling. En dan zeg je, hoe kan dit? Waarom gebeurt mij dit? Ik had toch alles overgegeven aan de Heere God? En nu? Ik dacht dat de Heere God voor mij zou strijden. En nu heb ik gezondigd. De verleidingen waren te sterk voor mij. Maar wat betekent dat nou? Dat God mij heeft verlaten? Dat hij mij in de steek heeft gelaten? Nee, natuurlijk niet. En dus zie je dat deze leer, die passiviteit leert, dat hij zichzelf tegenspreekt. Het doet niet wat het leert. Het zegt wel dat je alles uit handen kunt geven, maar uiteindelijk, als het erop aankomt, blijkt dat je het toch allemaal zelf moet doen. De Bijbel zegt in Efeze 6, wij hebben de strijd tegen de geestelijke macht. Vers 11. Het zegt dat we gesterkt moeten worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En het zegt dat wij de hele wapenrusting van God moeten aannemen. Elk onderdeel, niks uitgezonderd. Hoor je dat? Het is we. We moeten strijden en blijven strijden. Zodat we aan het einde van ons leven, net als Paulus, kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Zo drukt het Nieuwe Testament het uit. Jij en ik, wij vanmorgen hier, wij moeten strijden. Het wordt niet voor ons gedaan. Maar let goed op, wij worden in staat gesteld om te strijden, om het zelf te doen. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Maar misschien zeg je met nog een minuut te gaan, wacht eens heel even. Je kunt zeggen wat je wilt over deze leer. Die leer die zegt, laat gaan, laat God. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het werkt. Misschien zeg je tegen mij, ik heb jarenlang geworsteld met het feit dat ik elke keer weer opnieuw faalde. Hoe goed dat ik mijn best ook deed, het lukte me niet. En toen kwam er iemand en die zei tegen mij, weet je wat? Je mag het leggen in de hand van God. Dat God in mijn plaats zou strijden. En weet je, toen ik geloofde het, ik heb het aangenomen en onmiddellijk werd ik ervan bevrijd. Het werkt. Het werkt gewoon. En in die laatste minuut zeg je dan van, nou, wat heb je daar dan op te zeggen? Nou, dan zou ik je dit willen zeggen. Het is heel goed mogelijk. Het is heel goed mogelijk dat het voor je werkt. Sterker nog, als het niet zou werken, zouden we het er nu niet over hebben. En als het niet zou werken, dan waren er niet massa's mensen die boeken kochten waarin wordt geleerd. En mensen die naar allerlei bijeenkomsten en meetings gaan over dat onderwerp. Maar het punt is, je toetst een leer niet alleen door naar de resultaten te kijken. Om te kijken of het werkt of dat het niet werkt. Nee, je toetst een leer aan de hand van de Bijbel. De belangrijkste vraag is niet of het werkt, maar de belangrijkste vraag is hoe het werkt. Een toets is nooit een toets van de resultaten alleen. Het gaat nooit alleen om de resultaten. De belangrijkste toets van elke leer, van elk onderwijs, van wie of wat je dat ook hoort, is wat we zojuist hebben gedaan. Is het te toetsen aan de hand van Gods woord, de Bijbel. En wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat het leven van een christen wordt gekenmerkt door strijd. Strijd waarin het gaat om Gods eer en Gods glorie. Wij staan niet aan de zijlijn als toeschouwers bij een bokswedstrijd, maar we staan in de ring. Je wordt aangevallen, keer op keer, dag op dag, tot het einde toe. En hoe valt dat dan te rijmen? Hè? Onze strijd, wat wij moeten doen, met wat Paulus zegt, dat wij gesterkt moeten worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het antwoord is, op die tweede vraag, wij moeten strijden, maar de Heere geeft ons de kracht om het te doen. Paulus roept ons op om te strijden, dat is onze opdracht, dat is onze missie. Maar de kracht om het te doen, om te strijden, om stand te houden, dat is niet één uit ons. Dat is een kracht uit God. En opdracht is vanmorgen aan ons om steeds meer en meer te leren vertrouwen op die kracht. Niet om de strijd uit de weg te gaan, maar om het te confronteren in de kracht van God. En deze twee, die gaan altijd met elkaar samen. Je kunt ze niet los van elkaar zien. Het is niet dat ik niets doe en dat God alles doet. Het is niet, zoals sommigen beweren, dat ik alles moet doen. En het is ook niet, zoals weer anderen beweren, dat ik alles moet doen en dat ik af en toe God om hulp kan vragen. Nee, het is niets van dit alles. Het is een perfecte mix van aan de ene kant Gods kracht en mijn activiteit. Ik moet strijden, maar in de kracht die Hij mij geeft. En dat is wat vanmorgen Paulus ons in dit gedeelte wil meegeven. En ik zou jullie willen vragen om een moment stil te zijn, om dit zeg maar op je in te laten werken. En ik zou je willen vragen om in dat moment van stilte, als je alleen bent met God, om eens na te denken van wat is mijn strijd? Waar heb ik mee te strijden? En om dat in gedachten te nemen en dan bij God te brengen. Dus ik wil jullie vragen om een moment van stilte te kennen. wil u zo danken, Vader, voor dit moment vanmorgen. Heer, en als we zo ook over Adam en Eva hebben gesproken, waarin we in de Bijbel zo leren en zien hoe het zo mis is gegaan. Heer, dat de zonde in uw schepping kwam. En dat we onze rug naar u toekeerden, dat we ons van u afwenden. Wil ik u zo danken, Heere God, dat u ons niet afwijst. Heer, maar dat u datzelfde moment, Heer, zo Adam en Eva in die avond in de koelte zo opzocht. En dat u ons zo ook opzoekt, Heer, in onze strijd, in onze moeites. En dat u zich uw ogen niet afwendt, Heer, maar dat u ons zo opzoekt. Heer, en dat u ons kracht wilt geven om te strijden. Heer, en u weet, Heer, dat we zwak zijn. Heer, als zelfs Adam en Eva in een perfecte staat zoals u ze geschapen had, niet in staat waren, Heer, om tegen de argumenten van de Satan, Heer, om daar bestand tegen te staan, zijn. Heer, u weet het, dat wij dat ook niet zijn. Heer, en u wilt komen in onze strijd. Heer, u heeft ons gehoord. Heer, u kijkt in onze harten. Heer, is niets, Heer, wat u verborgen is. En mijn gebed is, Heer, dat we als broeders en zusters, als uw kinderen, dat we opstaan. En dat we ons beseffen, Heer, dat het gaat om uw eer, om uw glorie. En dat we daarom, Heer, in de strijd willen gaan staan, Heer. En dat we, zeg maar, onze lichamen trainen, onze spieren trainen. Dat we het onder controle brengen. Om de eer en de glorie van onze God, van onze Vader. Help ons, Heer, om de leugens die ons voorgespiegeld worden, om daar doorheen te kunnen kijken. En dat we mogen zien, Heer, wat ons aangeboden wordt. En dat het in geen verhouding staat, Heer, tot wat u ons te bieden heeft. Heer, ware vreugde is bij u alleen. Help ons, Heer, dat we zeg maar in die strijd, Heer, dat we ons zullen werpen op u. En dat we ons zullen schuilen, Heer, bij u. Heer, dat wil ik u zo bidden. Zegent u ons zo als we de week, zo komende week ingaan. Heer, als strijders. Als strijders, Heer, in uw leger. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.